allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag gaat ons in de morgendienst dominee De Haan en in de avonddienst dominee Erne Jong voor. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen van 7 tot 7:30. Dinsdagmorgen 10:00 koffieochtend in de Open Hof. Donderdagavond cursus geestelijke vorming in de Reobotkerk. Dominee C.J. Drogers spreekt over engelen verbinden hemel en aarde. Aanvang 7:45. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 122, vers 1 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. En het derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Het gaat in deze dienst over de gemeente die gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten. En tegelijk bestaat die gemeente uit christen uit Israël en uit de heidenvolken. In die zin zingen we deze psalm ook met het oog op het volk van God. 122, 1 en 3. gemeente wordt in het Nieuwe Testament een heilige tempel genoemd. De tempel in Jeruzalem staat er dan nog. Daar wordt ook nog geofferd. Ook Paulus brengt daar nog de gelofte offers. Maar de gemeente is een bijzonder de plek waar de Heer woont. En in die gemeente worden ook offers gebracht. En daar zingen we van als antwoord op de lezing van Gods wet met Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. 51, vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Het gaat ook hier over die burgers waarover we gezongen hebben, nieuwtestamentisch dan, en over de bouw van Salem. Efeze 2 vanaf vers 11, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in het laatste gedeelte van Efeze 2. Vanaf vers 19, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Ons gebed willen we denken aan onze broeder Kees Arensman. Er is vastgesteld dat hij een auto-immuunziekte heeft, waardoor zijn gezichtsvermogen ernstig wordt aangetast. En dat heeft hele grote gevolgen voor onze broeder. En we bidden dat de medicatie mag aanslaan, zodat de ziekte onderdrukt wordt. We bidden ook voor onze zuster Petra Kalle-Grindis, die morgen een röntgenonderzoek van de bloedvaten in de hersenen krijgt. We denken aan zuster Boeren. Ze moet binnenkort een ingreep ondergaan in het ziekenhuis. Dankzegging met en voor Ella Kiewit. Ze mocht deze week weer thuiskomen na de grote hartoperatie. We willen ook dankzegging doen voor de uitslagen die de kleine Julia heeft gekregen, Julia Molenaar. Er is gelukkig geen epileptische activiteit gezien bij de onderzoeken. Zullen we samen de Heere zoeken in het gebed? Laten we bidden. Heilige en almachtige God in de hemel, zo mogen we samen u de lof toebrengen die u waard bent in uw huis. Tenminste, u bent de lof waard, maar u bent nog veel meer waard. Wie kan uw lof verbreiden Naar waarde, naar waardij. Zo zingen we met een van de psalmen. Heere, u bent goed en genadig. En juist het feit dat u ons weer samenbrengt rond uw evangelie, rond uw woord, is daar een bewijs van. Het feit dat we ons verenigen mogen in het gemeenschappelijk gebed en zo uw heiligdom binnen mogen gaan, de troon der genade, mogen aanraken als het ware. Heere, leid ons. Schenk ons uw heilige geest als we bidden, als we zingen, als we luisteren, als er gepreekt wordt. Schenk ons uw heilige geest, Heere, opdat het allemaal niet maar wat woorden zijn die er klinken. Maar dat het meer zal zijn. Dat de woorden te maken hebben met datgene wat er in ons hart leeft. Met datgene wat er in uw hart leeft. En dat de woorden van u ook krachtig mogen werken in onze harten. In de harten van jonge mensen en ouderen. U hebt het beloofd, Heere. U hebt het gezegd. Alzo zal mijn woord zijn. Het zal niet ledig tot u wederkeren. Maar het zal doen wat u behaagt en voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Heere, mag dat ook deze dienst zo zijn. Een heilige tempel. Daar hebben we van gelezen. En daar zijn we toe geroepen. Om een heilige gemeente te zijn. Van en voor u. O Heere. Wilt u dan met uw heilige geest werken. Ook deze dienst. Alle onheiligheid ook aan de kaak stellen. En ons brengen bij het fundament, het woord en bij de Heere Jezus. U die volmaakt, heilig was en bent. En Heere, wij bidden van u, neem ons voor uw rekening. Geef Heere dat we ook deze dienst meer en meer van u mogen leren kennen. Maar ook dat we u voor het eerst mogen leren kennen. Dat we u voor het eerst te voet mogen vallen. Mogen aanroepen, mogen nodig hebben. En Heere, wilt u dan alles doen wat wij niet kunnen? Onze handen zijn te kort. En er is zoveel gebrek aan onze kant. Zonde en schuld, lauwheid. Heere, zoudt u verandering willen geven? Zoudt u de zoon van uw liefde dichtbij willen brengen? Zo dichtbij dat we niet meer om hem heen kunnen en willen. Ja, Heere, brengt u hem in ons hart. Door uw geest en woord. Heere, help ons in het verstaan van de tekst die we zojuist gelezen hebben. De preektekst. In het uitleggen daarvan. Ja, Heere, in het toepassen van deze woorden. Wilt u uw zegen geven, hier in de kerk en ook thuis als we meeluisteren. We bidden, Heere, om vervulling van uw belofte. Dat het woord niet leeg zal weerkeren. Maar ook dat u eens alles nieuw zal maken. En alles wat er tussenin zit. Belofte voor deze wereld, voor deze schepping. Voor uw volk. Heere, bouw Salem op. Niet alleen Nieuw Testamentisch, maar ook dat volk waar u zich aan verbonden hebt. We bidden voor de situatie in Oekraïne. Heere, geef vrede daar. En denk aan de mensen daar. Denk aan alle mensen die gebukt gaan onder geweld en terreur wereldwijd. Dank, Heere, voor het bestand in Gaza. En we bidden, Heere, geef datgene wat de bedoeling is, dat de gijzelaars ook vrijgelaten worden. Dat het ook gebeuren mag. En wilt u met uw Heilige Geest werken in heel het Midden-Oosten. Opdat er plaats komt voor u. Wees met de christenen in Israël en in het Midden-Oosten. In al die landen waar de islam heerst. Denk aan uw kinderen ook daar. En wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk bouwen. We bidden voor elkaar, Heere. Voor ons als gemeente. U weet van zorg en verdriet. De dingen die ons bezighouden. Die ons neerdrukken. Opnieuw denken we, Heere, aan dat ernstige ongeluk wat plaatsvond. En we bidden voor de jongen die in het ziekenhuis ligt. Nog steeds zo in onzekere toestand, Heere. Maar we bidden, wilt u hem sparen en bewaren. En denk zo aan allen die erbij betrokken waren. Geef uw vrede en rust, uw zegen. We bidden voor allen die te maken hebben met handicaps en met beperkingen, met moeilijke dingen in hun leven, met onderzoeken die spanningen geven en onzekerheid geven. Heere, geef dat we ons in al die dingen, dat we ons zullen afvragen, wat is dan ons houvast? En geef, Heere, dat we ons houvast in u mogen vinden en in uw woord. Niets is hier blijvend, Heere. Alleen uw werk, dat houdt stand. Wilt u met diegene zijn die we zojuist ook mijn naam genoemd hebben. We bidden voor onze broeder Kees Aresman, Heere. U weet van de onderzoeken die geweest zijn en de uitslagen. En dat het allerminst meevalt. Wees hem en zijn vrouw genadig en goed om dit ook te verwerken. En we bidden u, Heere, zou u de medicijnen ook dusdanig willen zegenen dat hij er baat bij mag hebben en dat die aandoening onderdrukt mag worden, bestreden mag worden. Wees hem genadig en goed, Heere. Bij alles wat er op hem afkomt en door zijn hoofd gaat. En dat hij zich aan u mag toevertrouwen. Aan uw milde handen. We bidden, Heere, voor Petra, die morgen een röntgenonderzoek krijgt van de bloedvaten in de hersenen. Gaat u met haar mee, Heere. Wilt u met haar meegaan en bij haar zijn. En de spanningen wegnemen, overgave geven aan u. Mag het onderzoek goed gaan, Heere, maar ook bidden we met het oog op de uitslag. Zou u haar en André, het gezin, willen verblijden door uw daden, door een gunstige uitslag. En tegelijk, Heere, geef dat ook zij zich aan u mogen toevertrouwen en dat ook zij mogen leren en meer mogen leren dat uw genade genoeg is. En dat het daar uiteindelijk ook op aankomt in het leven. Is mijn zuster Boeren, Heere, die binnenkort een ingreep in het ziekenhuis moet ondergaan, aan haar blaas. Wilt u met haar meegaan en wilt u die ingreep ook zegenen, zodat zij er baat bij mag hebben? Dan geef het ook haar, Heere. Dat ze zich aan u mag toevertrouwen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heb dank, Heere, voor de wonderen die u ook gedaan hebt. Als we denken aan de thuiskomst van onze zuster Ella Kivit, die een ingrijpende hartoperatie gehad heeft. En wat hebt u doorgeholpen? En wat hebt u betoond een God van nabij te zijn? Heere, heb dank voor alles wat u geschonken hebt tot hiertoe. Heb dank, Heere, voor de weldaden die u hen bewezen hebt. Zegen Ella en Rien ook bij de voordeur, Heere, ook als het gaat om revalidatie, om verder herstel. Dat gaat niet vanzelf, Heere. Dat gebeurt niet door de tijd, door oefening of wat ook maar. Al zijn het wel middelen wellicht. Uw hand, Heere. En wilt u daarom ook nabij zijn. En alles geven wat nodig is. Dat bidden we voor allen die te maken hebben met revalidatie. Van ernstige ingrepen en gebeurtenissen. Te maken hebben met het verwerken van moeilijke dingen, rouw, verdriet, gemis. Heer, heb dank voor de gunstige uitslagen die de kleine Julia ook mocht ontvangen. Na de onderzoeken die zij gehad heeft in Rotterdam. Heer, wees u met haar en met haar ouders en met het gezin. Geef u genade om het vol te houden, om het aan te kunnen. En wilt u met de gezondheid van hen allen zijn. En geef, Heere, dat ook zij steeds mogen zien op u. Die grote, goede herder. Die niet alleen zorgt, maar ook zijn leven gaf voor de schapen. Heere, zie zo in genade op ons allen neer. Wees u met ons. Als een kruis hebben te dragen. Een kruis wat wellicht niemand van ons weet. En wat er elke dag is. Wilt u kracht naar kruis geven, Heere. En wilt u zo ons binnen horen. En in ons midden zijn. Het werk van uw grote tegenstander, ook vanmorgen. Wilt u zijn werk verbreken. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Het gaat dus over die gemeente van God en die gemeente is ook veilig, omdat God daarvoor in staat. Zoals Israël veilig was in het Oude Testament, dankzij Israëls God. Psalm 46 gaan we daarom ook zingen. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte. Als zij door droefheid kwijnen en het tweede vers laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. 46 vers 1 en 2. Psalm 145, vers 3 zingen we als antwoord op de preek. 145, vers 3. Gemeente, u weet vast wel wat asielzoekers zijn. Mensen uit andere landen, dikwijls gevlucht, die vragen in Nederland asiel aan om hier een nieuw leven, een nieuw bestaan op te bouwen. En zolang die aanvraag loopt, blijven het ten diepste ook weer buitenlanders. Ze hebben niet de rechten en de plichten die een Nederlandse burger heeft. Totdat hun asielaanvraag wordt goedgekeurd en ze een Nederlands paspoort krijgen. Wel, hiermee kun je de christenen, de positie van de christenen uit de heidenen, mee vergelijken. Eerst waren ze vreemdeling ten opzichte van Israël, ten opzichte van de gemeente van God. Maar nu horen ze er helemaal bij. God telt ze als in Israël ingelijfd. Ze krijgen een paspoort van Jeruzalem, om het zo te zeggen. Het geestelijke Jeruzalem. En ze mogen de naam van Sions kinderen dragen, horend bij Gods gemeente, bij Gods kerk. En over die kerk, daar gaat het in de preek van vanmorgen. Over de gemeente van God, de kerk van God. Het thema, de kerk, comma, Gods bouwwerk. De kerk, Gods bouwwerk. We letten op de leden. Vers 19, het fundament, vers 20, en daar betrekken we dan ook de hoeksteen bij, hoort ook bij dat fundament. En het doel van die kerk, dat is vers 21 en 22, of vanuit die laatste versen. Dus de kerk, Gods bouwwerk, de leden, het fundament en het doel. Gemeente, we gaan verder met het luisteren naar Paulus' brief aan Efeze. Efeze, stad waar een christelijke kerk is gekomen, is ontstaan door middel van de prediking van het woord. Paulus is er op zijn derde zendingsreis naartoe gegaan, heeft er daarna 3 jaar gepreekt en de Heere heeft dat gezegend. Er was ook tegenstand van Joden, van heidenen. Denk aan de geschiedenis van Demetrius, de zilversmid. Het oproer dat ontstond in de stad waar de Heere werkt, is altijd tegenstand. En toch, zijn woord keert niet leeg terug naar hem. Beloofd in Jesaja 55. Het woord werkte in Efeze, God gaf vrucht in Efeze op de prediking en mensen kwamen tot bekering en tot geloof in de Heer Jezus. Wel, Paulus is weer weggegaan uit de gemeente van Efeze. Hij zit inmiddels in de gevangenis in Rome en hij schrijft de gemeente een brief. Een brief die door sommigen ook wel de kerkbrief genoemd is. Je komt het woord kerk daar niet tegen. Maar de zaak wel. Er wordt heel veel aandacht besteed in die brief aan het thema kerk of aan het thema gemeente. Dat is synoniem. En wat is dat nou precies? Wat gebeurt daar? Wel, ook in onze tekst heeft Paulus daar aandacht aan. Eerder heeft hij al geschreven over Joden en heidenen die allen dood waren in de zonde en in de misdaden, kinderen op wie de toren van God rustte. Maar gered door de Heere zijn ze één in de Heere, Christus die onze vrede is. En over die eenheid gaat het ook in die laatste versen. En de beelden die buitelen over elkaar heen. Als het gaat om de gemeenteleden, het zijn geen vreemdelingen meer en geen bijwoners meer, maar medeburgers geworden en huisgenoten. En als het gaat om het gebouw van die kerk, dan heeft Paulus het over een fundament en over een hoeksteen, een tempel en een woonstede. Woonstede, dat betekent heel eenvoudig woning. of huis. Al die beelden die zeggen dus iets over die gemeente, over die kerk in Efeze, maar ook over de kerk in Middelharnis. Over de wereldwijde kerk. De kerk met een hoofdletter. En dat zijn allen die bij de Heer Jezus horen door het geloof in hem. Maar de kerk met een kleine letter, de verbondsgemeente, heeft er ook alles mee te maken. Die heeft de roeping om kerk met een hoofdletter te zijn. Allereerst is iets over de leden van die kerk. Die heilige tempel, die woonplaats van God. Het zijn de levende stenen van het gebouw, zo zegt Petrus in zijn eerste brief. En die leden, dat zijn geen vreemdelingen en geen bijwoners meer. Vreemdelingen, een stad, die horen er eigenlijk niet bij. Die staan niet in het bevolkingsregister van de stad. En de bijwoners die staan ook niet in het bevolkingsregister van de stad. Die vreemdelingen, dat zijn de mensen misschien die op doorreis zijn, die er eventjes zijn. En de bijwoners, ja, die hebben zich daar wel gevestigd, maar toch horen ze er nog niet bij. En tegelijk lopen de uitdrukkingen in het Grieks ook wel wat door elkaar. Tenminste, de betekenis van die uitdrukkingen, vreemdelingen en bijwoners. Geen burgers. Hoewel wel in het land of in de stad. En zo was dat nou ook met die heidenen. Die heidenen in Efeze, die stonden eerst op afstand. Die hoorden niet bij dat volk van God. Die hoorden niet bij de gemeente van God. Hooguit in het Jodendom kon je proseliet worden. Maar in die gemeente van het Nieuwe Testament, het Israël van God, zoals dat ook wel genoemd wordt in de Bijbel. Ja, daar hoorden heidenen helemaal bij als ze de Heer Jezus leerden kennen. Dan werden ze ingeënt, dat is het beeld van Romeinen 11 weer, in die edele olijfboom. En nu zijn jullie medeburgers. Huisgenoten, samen met de gelovige Joden. Eén familie. Dat was ook wel bekend trouwens in die tijd. Gemeente, elke stad, die had een eigen stadsgod, een beschermgod. En de stedelingen, die vormden samen als het ware een soort gezin van die stadsgod. Denk aan de stad Athene. Athena was de moeder eigenlijk, de godin. De moeder van al die inwoners. En zo vormt de gemeente het huisgezin van God. Valt het trouwens niet op, gemeente, dat Paulus ook hier weer wijst op hoe het eerst was en op hoe het nu is. Dat doet hij straks in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 ook weer. Telkens komt dat weer terug en hiervoor gebeurde dat ook dikwijls. Eerst zonder God, nu met God. Eerst dood, nu levend. Eerst kinderen op wie de toren van God rust, nu kinderen van genade. Eerst vreemdelingen, nu medeburgers. Dat geldt al Gods kinderen. Eens was ik blind, maar nu zie ik. Ten diepste geldt dat vreemdelingen en bijwoners zijn van ons allemaal van nature. Ook al ben je in de gemeente geboren, gedoopt, toch een vreemdeling. Denk aan dat bekende lied wat we wel eens zingen is. Was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. Nou, zo was het dus ook met die Efeziërs. Toen ze nog vreemdeling en bijwoner waren. Geestelijk dood. Maar er kwam een wending. De Heilige Geest ging werken toen Paulus dat preekte. En ook daar heeft men het geleerd. De eisen van Gods heiligheid. En dat al die eigen werken, dat al die deugd voor God niet kan bestaan, een wegwerpelijk kleed is. En zo kwam er plaats voor de Heer Jezus. Dat is de vraag of dat ook bij u, bij jou gebeurd is. Want dat is nodig om zo'n medeburger te worden. Zo'n huisgenoot van God. De kennis van hem. Toen vlucht ik tot Jezus. Ontdekt door Gods geest aan mezelf. Dan word je ingeschreven in dat geestelijke Jeruzalem. Medeburger van de heiligen, huisgenoot van God. Dan mag je delen in de voorrechten van dat verbond. Dan gelden die beloften ook jou. En ik zal u tot een God zijn. Als Vader die verkiest, als Zoon die verlost, als Heilige Geest die heiligt. En het uit Christus neemt en het u verkondigt. Toe-eigend wat je in Christus hebt. Dan gelden de beloften van genade voor je. En ik zal je zonde nimmer meer gedenken. En ik zal je een nieuw hart geven. En ik zal maken dat je mijn wegen zult wandelen. Wat een rijkdom. Medeburger. Ingeschreven in dat bevolkingsregister. Van de stad van God. Maar dan ook geadopteerd in Gods gezin. Er staat immers huisgenoot. Dat betekent dat je mag delen in de liefde van de Vader. En dat je onder het gezag staat van die Vader. En dat je mag rekenen op de zorg en de bescherming van die hemelse Vader. Die zijn kerk bewaakt voor vijandsmacht en vreselijk woeden. En niemand kan ze rukken uit zijn hand. Dan heb je ook recht op de erfenis die hij uitdeelt aan zijn kinderen. En voor die tijd, dat moment dat die volle erfenis ontvangen wordt, loutert deze vader de kinderen van zijn gezin door het lijden heen. Om ze te rijpen voor het vaderhuis met zijn vele woningen. Gelijkvormig te maken. Het goddelijk beeld. En het is meervoud, nietwaar? Medeburgers, burgers, huisgenoten. Samen met al de heiligen. Samen in de gemeente. Dat betekent dat je op elkaar aangewezen bent ook. En liefde voor elkaar hebt. En verantwoordelijkheid draagt voor elkaar. En omziet naar elkaar. En elkaar ook aanspoort en aanscherpt en vermaant indien nodig. Het is heel rijk om medeburger, huisgenoot te zijn. Gemeentelid, niet slechts aan de buitenkant, maar ook innerlijk. Verbonden aan hem die onze vrede is. Dan heb je toch wat te vertellen, nietwaar? In deze wereld. Want hier is wat te krijgen wat je nergens anders in de wereld vindt. Of ben je nog in Gods huisgezin? Net zoals die oudste zoon in de gelijkenis. Thuis was in het gezin van zijn vader. Je weet wel, de gelijkenis van de verloren zoon. En je zit er in de kerk omdat het moet. Zonder de liefde tot de Vader te kennen. Zonder de liefde van die Vader te ervaren. Wat ben je dan arm? Of je bent als die jongste zoon. Zo kan je ook in de kerk in dat gezin van God zitten. Voordat hij wegliep. Die eerst keek uit het raam naar de buren en naar de wereld. En dacht dat het daar te vinden was. Wat ben je dan arm? Wat heb je de Heilige Geest nodig om te leren hoe het echt is? Leven zonder God betekent sterven zonder God. En intussen misschien wat gemak en plezier in deze wereld. Maar zou je dat er dan voor over hebben? Zou je de prijs van de eeuwigheid zonder God willen neertellen voor dat kleine korte stukje van dit leven? Nu, dat je doet wat je zelf wilt, dat je doet waar je zelf plezier in hebt. Dat is echt heel duur. De hel straks om nu dit kleine stukje voor jezelf te leven. En dat terwijl God in de gemeente zijn handen naar je uitstrekt. En de Heilige Geest klaarstaat om in je hart te wonen en te werken. De Heere Jezus je wenkt. Omringd met genade. Er is nog plaats bij deze God. En de leden, ze zijn zijn kinderen en ze zijn zo gelukkig. Ja, dat huisgezin, die gemeente, heeft ook een fundament. En dat was het tweede. Dat is weer een heel nieuw beeld wat eraan komt in vers 20. Die gemeente is gebouwd door de Heere, betekent dat. Dat bouwen doet de Heere door middel van de ambten. Dat zullen we straks ook zien in dat vierde hoofdstuk. Maar hier ligt de focus op de basis van die kerk. Het fundament van de gemeente. In Efeze wisten ze ook wel wat het fundament was en wat bouwen was. Daar had ze verstand van. Denk aan die geweldige tempel van Diana. De tempel had ook een fundament, zeker. Juist ook omdat ze in moerassig gebied gebouwd was, was er stevigheid nodig. Lagen houtskool en lagen schapenleer werden gebruikt om de grond steviger te maken. En daarop lagen mega grote platgehouwen marmeren stenen. Die tempel was helemaal van marmer. En die stenen van dat fundament pasten precies in elkaar. En op de vier hoeken van die fundering inderdaad had je de hoekstenen. Of de hoekblokken. Die waren heel belangrijk. Die waren bedoeld om de boel uit te lijnen. De hoekzuilen daarboven bepaalden ook de richting van al die andere zuilengangen. En de bouwers die begonnen ook altijd vanuit die hoek te bouwen en verder te bouwen. En de rij met pilaren te vullen. Hoekstenen, hoekblokken, dat zorgde voor stabiliteit. Het zorgde voor symmetrie ook. Het was als het ware een soort meetpunt. Belangrijk, een fundament en een hoeksteen. Onmisbaar voor een gebouw. En dus ook onmisbaar voor de gemeente van God. En wat is die fundering dan? Het onderwijs, de leer van de apostelen en de profeten. Hun boodschap, hun woorden, hun geschriften. Apostelen, dat zijn de 12 discipelen, niet waar, van de Heer Jezus. Die een unieke positie hadden in de heilsgeschiedenis. En apostelen, dat waren er maar 12. Er waren er geen 13. Die zijn er vandaag niet meer. Uniek. Oog en oor getuigen van de Heer Jezus Christus. En de eerste zendelingen ook als het ware. 12. Toen Judas wegviel, toen moest het weer opgevuld worden met Matthias. Ook een oog en oor getuige van de Heer Jezus. Nou, zij zijn het fundament. Hun leer, hun onderwijs vormt het fundament. Dan kun je denken aan de preken in Handelingen. Dan kun je denken aan de brieven in het Nieuwe Testament. Apostelen en profeten staat er. En op grond van die woorden, van die volgorde, zeggen de meeste uitleggers dat daarmee de profeten van het Nieuwe Testament bedoeld zijn. Mensen die de gave van de profetie hadden, die het woord van God doorgaven, de wil van God bekend maakten. Tegelijk kan het ook niet zonder de profeten uit het Oude Testament. Omdat heel het Nieuwe Testament op het Oude Testament leunt. En veel van het Nieuwe Testament ook weer citaat of aanhaling is uit het Oude Testament. Meer dan de helft. Dat is dus het fundament van de gemeente. Heel kort samengevat kun je zeggen, het fundament van de gemeente, dat is het woord. Samengevat in die 12 artikelen. Stevig. Het is belangrijk om dat te onderstrepen vandaag de dag, gemeente. De kerk die rust niet op activiteiten. En op gezelligheid. Dat is wel belangrijk. Belangrijk voor de onderlinge band, jawel. Zeker ook in deze tijd. Maar het gaat daarbij ten diepste om het woord en om de werking van het woord. Samengevoegd zijn, zoals in vers 21 staat. Rond dat woord. Nou, wat moet je dus op een vereniging doen in de kerk? Nou, vooral het woord onderzoeken. En wat moet in de prediking klinken? Het woord. En waarmee moet een ambtsdrager op huisbezoek? Met het woord. Neem je dat woord weg, dan blijft er een club over. En meer niet. Het woord, dat is het fundament. De basis. Daarom zijn er zorgen in onze kerken, in de christelijke gereformeerde kerken. Omdat er aan dat fundament gerommeld wordt. Omdat er in onze kerken dwalingen verkondigd kunnen worden zonder dat hier tegen opgetreden wordt. Dwalingen op het gebied van de schepping, van het gezag van de Bijbel. Het man en vrouw zijn, het huwelijk. En dat kan desastreuze gevolgen hebben. En dat maakt het ten diepste haast onmogelijk om zo verder te gaan als kerken. Het gaat om Christus, natuurlijk. Hij is de hoeksteen. Het belangrijkste, de kerk is ook één in hem. Alleen niet zonder dat fundament van het woord en van de apostelen. Dat staat op één lijn, het is ten diepste ook het woord van Christus zelf. Zo wordt dat ook genoemd in het Nieuwe Testament, het woord van Christus. Gewoon rijkelijk in u, dat is niet alleen het woord van de evangelie. De preken van de Heer Jezus. Maar dat is heel het woord. Fundament en hoeksteen, die grijpen in elkaar. En die hebben alles met elkaar te maken. En tegelijk is die hoeksteen wel het belangrijkst. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de kerk in die zin ook gebouwd is op Christus. Hij is immers ook het vlees geworden woord. En alle ware gelovigen zijn gebouwd op Christus. Zonder hem, zonder de kennis van hem, kun je geen waar Christen zijn. Alle godsdienst zonder kennis van en omgang met de Heer Jezus, dat is leeg en dat is ijdel. En daarom is de vraag, ben je gebouwd op hem? Omdat je misschien wel tot de ontdekking gekomen bent dat het leven zo wankel en onzeker is. Juist ook omdat je tegen God gezondigd hebt. Dat maakt een mens strafwaardig, doemwaardig, God onteerd. En waar vindt een mens dan houvast? Weet u het? Alleen in de Heere Jezus. In zijn offer, in zijn werk. Vastgelopen met mezelf, houd ik niks anders over. Zelf dan zonde, schuld, onwil, onmacht, verlorenheid, twijfel, onzekerheid. Dat zijn nou allemaal bij mij. opdat ik, dat ziende, geleid en geleerd door Gods geest, het Jacob zou nazeggen, op zijn sterfbed, hè, op uw zaligheid wacht ik, Heer. Christus. Het fundament voor de enkele gelovigen, maar ook voor allen bij elkaar, voor heel de gemeente. En dat bindt ook al die gelovigen wereldwijd aan elkaar. Samengevoegd op dat fundament in Hem, Christus. En wat je dan ook nodig hebt, het is in Hem te vinden. Zoek je reinheid. Het is in zijn ontvangenis. Zonderloos kwam hij ter wereld. Zonderloos bleef hij. Weet ook zijn. Zoek het bij hem. Zoek je medelijden. Denk eens aan zijn geboorte. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En hij is nu die barmhartige hoge priester in de hemel. Die weet van het mens zijn. Die weet hoe moeilijk het is om mens te zijn. Zoek je vrijspraak van de schuld. Die is door zijn veroordeling te krijgen. Kwijtschelding van de vloek. Het is in zijn kruis, want een gehangene is voor God een vloek. Genoegdoening, het is in zijn offer. In dat ene en volmaakte offer dat nooit herhaald hoeft te worden. Verzoening. In zijn bloed. Troost. Hij is neergedaald tot in de helse Godverlatenheid. Je kunt niet zo diep zitten of hij ging dieper en hij weet wat u doormaakt. Zoek je het leven. Het is in zijn dood en opstand. Hij leeft en u zult leven. Alles is in hem. Hij is gezeten aan Gods rechterhand. Hij beschut, hij bewaart zijn kerk. Ook vandaag. En daarom krijgt Gods kind hem lief. U dan die gelooft, is hij dierbaar? Of ben je om al die dingen niet verlegen? Is het je niet daarom te doen? Dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Als hij gaat werken, dan ga je daarna verlangen. Dan krijg je die zaken nodig. Dan wordt dat belangrijk voor je vergeving, van je zonde. Reinheid. Betaling van je schuld, vrede met God, rust voor je ziel. En dat is nou allemaal te vinden in de Heere Jezus. De hoeksteen van het fundament. Heeft er een dure prijs voor moeten neerleggen, verworpen door mensen. En toch zo uitverkoren en dierbaar door God. En tegelijk aan het kruis. Aan het kruis. Was daar ook zijn vader hem niet meer goed gezind. Toen God zijn toorn over hem uitstortte. En hij alle troost moest missen. En het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Om grond onder de voeten van zijn kerk te leggen. Christus, zo groot, zo rijk. Zo heerlijk, heilig, genadig, betrouwbaar. En daardoor zakt dat fundament nooit. En daardoor zakt dat gebouw ook niet en nooit. Hoe zondig je ook bent, gemeente. Hij kan het volle gewicht van de schuld dragen. Van de verlorenheid. Van heel zijn kerk. En van ieder afzonderlijk. Ook hier. Als de storm dan komt, gemeente. En de winden waaien, de storm van het oordeel van God. En de slagregen van het gericht van God. En van Gods heiligheid. De storm van de vloek der wet. Dan houdt die hoeksteen het. Altijd. Die gaat niet van zijn plek. Geen millimeter. Geen millimeter. Die houdt alles overeind. Tot een eeuwigheid. Gemeente, waar rust u op? Waar rusten wij op? Als je niet op dit fundament staat, ja, dan heb je geen toekomst. Kun je niet staande blijven in het gericht. Alleen als je op de Heere Jezus steunt. Als je uit die ruisende kuil gehaald bent en op die rotssteen gezet bent. Psalm 40. En als je op de Heer Jezus steunt. En intussen zijn woord aan de kant schuift. Dat kan natuurlijk niet. Dan heb je geen fundament. Dan denk je dat je fundament hebt. Christus en het woord. En heel het woord. En het buigen voor dat woord. Het hoort bij elkaar. Andersom geldt het ook, gemeente. Al ken je heel die Bijbel uit je hoofd. En dan zeg je overal amen op. En dan verdedig je dat te vuur en te zwaard. Maar je leeft dan de Heer Jezus voorbij. Ja, dan doe je toch af aan dat woord. Dan ontheilig je het woord. Laat het u op hem werpen. Want er is nog plek, nog plaats bij hem. Vreemdelingen kunnen medeburgers, huisgenoten worden. En wat is dan het doel daarvan? Daar lees je over in die laatste verzen. Op welke het gehele gebouw van Gods kerk in Efeze en wereldwijd bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, groeit, betekent dat, tot een heilige tempel in de Heer. Het doel is dus dat die kerk groeit. En dat die kerk ook een heilige tempel is. Heilig, afgezonderd van de wereld, toegewijd aan de Heere. Dat. Kerk is er dus niet voor de wereld in de eerste plaats. We hebben wel een woord voor de wereld, jawel, zo zingen we dat. Maar de kerk is er voor God in de eerste plaats, niet vergeten. De bruidegom die is er ook niet voor alle mensen, of de bruid om haar heen. Nee, die bruidegom, die bruid is er voor de bruidegom. En zo is de kerk er voor God. En alleen zo kan ze een zoutend zout en een lichtend licht zijn. Als ze haar roeping verstaat om heilig te zijn. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw in, eeuw uit, tot sieraad en tot eer. Dus die gelovigen, geroepen om heilig te zijn, om naar het woord te leven, om zich aan de heilige vast te klemmen. De heiligheid is alleen in hem te vinden ten diepste. Ze staan op het fundament, maar ze groeien dus ook. Ze wassen op. De breedte, de lengte. De kerk wordt alsmaar groter, hè, nooit kleiner. De kerk wordt nooit kleiner, de gemeente van God. Er komen er alleen maar bij. Valt er nooit eentje af. Dankzij die onbezweken trouw van de Heer. Hij doet dat. Hij doet dat. Hè? Daar wijst dat woordje wort op. Dat is een passief woordje, passieve vorm. En dat wijst altijd terug naar God als oorzaak. Ze wordt gebouwd door hem. En diezelfde Heere, die zorgt voor de groei in de breedte. Diezelfde Heere zorgt ook voor groei in de diepte. Door zijn Heilige Geest. Hij zorgt hiervoor toename in de kennis van het woord, toename in de kennis van God, van Christus, van het werk van Christus, samen met al de heiligen, ook dat. En wat is daar nou het geheim van? Het geheim van die groei, van dat opwassen. Dan moet je kijken naar de eerste woordjes van vers 21. Op welke, staat daar. Je mag ook vertalen in welke. Maar goed, de Statenvertalers hebben voor het woordje opgekozen, omdat het beeld van een gebouw gehanteerd wordt. Maar je mag het dus net zo goed, de King James doet dat bijvoorbeeld, met in vertalen. In welke. En dat wijst weer terug naar die hoeksteen van vers 20. In de Heere Jezus, in hem, is dat gebouw samengevoegd. En daarom zit het ook zo stevig in elkaar. In hem, door hem. En in hem groeit het ook. Tot een heilige tempel. In de Here. Dat is weer het woordje in. In Christus. Dus dat is de voedingsbodem. De voedingsbodem voor de kerk. En voor de afzonderlijke kinderen van God, de gelovigen. In hem, uit hem, door hem. Altijd weer putten uit hem. Altijd weer naar hem. Met je schuld, met je zonde, met je onmacht en onwil. Naar zijn persoon, naar zijn offer, naar zijn weldaden. Naar zijn namen, wonderlijk, raad, sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Pleitend aan zijn voeten. Opziende naar hem. In alles op hem aangewezen. Gebouwd in hem. En zo opwassen. Ken je dat leven? Ken je dat leven? Dat je het altijd weer van Christus moet hebben. Elke keer weer hetzelfde. Dat je weer bij nul moet beginnen voor je gevoel. Weer gefaald. Weer tekort. Weer schuld. Genade. Hulp. En kracht. Altijd weer dezelfde genade. Maar ook steeds weer andere genade. Gebruik maken van hem. Die levende omgang. Was het er maar meer. En maakte ik maar meer gebruik van u, Heere Jezus. En ook daarmee, met die klacht en met die verzuchting, naar hem. Die arm geworden is, daar hij rijk was. Zondaren, arme zondaren, rijk te maken. En zo groeit dat huis in de diepte. Tot een heilige tempel. Een woonplaats van God in de geest. En God woont er dus, zoals hij woonde in de tabernakel en in de tempel van het Oude Testament. Gods woonplaats, Gods heilige tempel. En net als in die tempel toen, geldt ook nu vandaag, dat er gebeden wordt, geofferd wordt. Met de varren van onze lippen, de lofzangen zijn ook offers. Maar ook het verbroken en verslagen hart hebben we gezongen met Psalm 51. Eredienst vindt plaats voor God. En net als in het Oude Testament volgens het voorschrift van hem. Het is zijn huis, het is zijn woonplaats. Hij bepaalt. Hij heeft het voor het zeggen. En wat wil hij dan? Zou het dit niet zijn? Het woord centraal. Met lofzang, aanbidding, inzameling van de gaven. Jawel. Maar het woord van Christus. Dat is het fundament. En dan mag je veel van hem verwachten, gemeente. Als hij er woont in die heilige tempel, in die woonsteden, die woning. Want hij deelt eruit. Genade voor genade. Hij schenkt geloof. Hij werkt de hoop. Hij schept en voedt de liefde. Hij bedeelt zijn kinderen daar met vrede en vreugde en zekerheid en heiligheid. Gaven om mee te dienen. Hij leidt ze in al de waarheid. Gemeente, dan mag je toch ook weer met verwachting onder het woord komen. In Gods huis. Met het gebed in je hart. Heere, nou gaat het woord open. Och Heer, geef thans uw zegeningen aan mij. Och Heer, geef heil op deze dag. Zegen anderen, maar ook mij. Mag ik leunen en steunen op u, dat fundament. In deze wereld, afgezonderd van de wereld. Heilig voor hem. Om op die manier ook in deze wereld te staan en licht te zijn, te weerkaatsen. En dan wijzen we tenslotte op die laatste woordjes nog. Op het feit dat de Heilige Geest er woont en werkt. Woonsteden van God in de Geest. Ja, die Geest die brengt die schatten dichtbij. En die Geest die maakt er plaats voor. En die Geest die brengt ze in het hart. Die Geest werkt in de gemeente. Een verantwoordelijkheid betekent dat om hem niet te bedroeven. Als je in de kerk zit. Hoe luister je? Hoe luister jij? Preek je mee? Bid je mee? Zing je mee? Lees je mee? Biddend? Als je thuis komt, wakker je dan het vuur van het woord en van het werk van God wel eens aan door middel van het gebed? Blus de Geest niet uit. Bedroef hem niet. En elke keer weer. Heer, waar dan heen? Weet jij het? Naar Christus, toch? Kijk maar weer naar dat slot. Op welke gij ook gebouwd zijt. In welke mag je ook hier vertalen. Weer, hè? Weer. De Heer Jezus. Ook gij, ook jullie heidenen, samen met de gelovigen uit Israël, een paspoort gekregen van de hemel, getekend door het bloed van het lam, wat de genade, op welke ook gij gebouwd wordt. Jawel, dat woordje wordt geeft aan dat God het doet, zagen we. Maar dat geeft ook aan dat nog plaatsvindt op het moment dat Paulus dit opschrijft. Dat blijft zo tot aan de jongste dag, op welke ook gij gebouwd wordt. De bouw gaat door. De kerk van God zal altijd hier beneden in de stijgers staan. Je ziet het wel, het is een oude kerk, de stijgers. Kerktoren in de stijgers. Nou, de gemeente van God staat altijd in de stijgers. De gelovigen. Afzonderlijke gelovigen trouwens ook, hè? Of niet? Staat u ook in de stijgers? Werk in uitvoering. Elke dag weer. Werkt uw zelfzaligheid. Het vrezen en beven. Want er is God die in u werkt. Werk, o Heilige Geest, in mij het werken, het willen. Elke dag moet er toch weer geschuurd worden aan jou, of niet? Geschaafd. Een muurtje afgebroken. Wat je met je eigen handen opgebouwd hebt. En door God weer opgebouwd worden. Elke dag weer met je lege emmer naar hem. Daar is het de Geest om te doen, hè? Om het uit Christus te nemen en het u te geven, te verkondigen. Maar eens zijn alle stijgers weg. Dan, als het nieuw Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt. De tabernakel van God is dan bij de mensengemeente. En hij zal bij hen wonen en zij zullen bij hem zijn, zijn volk. En God zal bij hen en hun God zijn. Zo jij daar ook zij, geen stijgers meer, altijd bij de Heere, dan komt het erop aan of je die belijdenis kan nazeggen. Die belijdenis zondag 21, je kunt dat zo naast de tekst leggen over de algemene christelijke kerk. En hoe eindigt dat antwoord dan in de catechismus? En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Weet u het? U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Wellicht dat het u helpt bij het antwoord. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, u bent goed. Genadig en barmhartig. En daarom komen we ook bij u. Om te bidden om die genade. Opdat we erin mogen delen. En erin mogen roemen. We hebben het elke keer weer nodig, Heere. Maar zeker ook voor het eerst. Werk het. En dank voor het onderwijs, uw woord, voor het fundament, Heere. Zet onze voeten daarop. Geef dat we het fundament mogen liefhebben. En dat we niet zullen afwijken van dat fundament. We bidden. Wees met ons deze verdere zondag. Mag het een dag van u zijn, Heere. Wilt u geven dat we ons heel deze dag ook mogen verheugen in u. En ons mogen laten leiden door u. Zegen de zondagsschool. De leiding. Het woord dat er verteld wordt. En bezongen wordt. En breng ons vanavond weer samen in uw huis. Vergeef genadig het verkeerde. Onze zonden. Omwille van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus. En hoor ons in zijn naam. Amen. Psalm 89. Ook die psalm gaat over het gebouw van God. En over de trouw van God. 89 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.